En zie je hem nou staan in dat Tweede Kamerdebat? Degene die verantwoordelijkheid nemen, aanprijst en het compromis verdedigt. Het is in die zin de nieuwe Geert.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Het debat over de formatie was op woensdag 22 mei. De partijen die aan het formeren zijn, PVV, VVD, NSC en BBB, gingen in discussie met de rest van de Tweede Kamer over hun hoofdlijnenakkoord. Maar wat ging er aan dit debat vooraf? En wat vertelt het ons over hoe de formatie verder zal verlopen? Dat bespreek ik, Sam Verbeek, deze week met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hoi Sam.
Misschien moeten we inderdaad eerst eventjes ingaan op wat er aan het debat vooraf ging. Wij hebben vorige week over het hoofdlijnakkoord opgenomen.
Ja.
Toen voelden we ons genoodzaakt om toch even te zeggen hoe laat we aan het opnemen waren, omdat wij verwachten dat elk moment er een premierskandidaat naar voren zou kunnen worden geschoven. Wij dachten toen dat het Ronald Plasterk zou gaan worden. Het is niet gebeurd.
Nou, of het is wel gebeurd, maar uiteindelijk niet helemaal. Het is nooit volledig geworden. En eigenlijk zitten we nu op zo'nzelfde soort moment waarop de vier partijen op dit moment zelfs samenkomen in Den Haag om het opnieuw te hebben over de premierskandidaat. En die premierskandidaat is dus niet Ronald Plasterk. Dat was die wel. Maar die trok zich afgelopen maandag terug.
Ja.
Wegens de vraagtekens die er zijn rondom zijn integriteit en het feit dat in ieder geval bij NSC, de partij van Pieter Omtzigt, zeer sterke twijfels leefden over Omtzigt. Ook vanwege een akkefietje rondom de informatie van afgelopen, van begin dit jaar, toen Omtzigt wegliep van de onderhandelingstafel onder leiding van Plasterk. En Plasterk daar een nogal saillante onthulling over deed, hoe dat precies ging.
Ja, dat ging over dat toen NSC-leider Pieter Omtzigt daar vertrok, hij vroeg aan de formateur of hij gebruik kon maken van dienstauto.
De dienstauto die Plasterk op zijn ter beschikking had, omdat dat hoort bij de werkzaamheden van de informateur. Je krijgt er geen salaris voor, maar wel word je een aantal middelen ter beschikking gesteld, waaronder die dienstauto die voor je wordt geregeld. En die mocht Pieter Omtzigt natuurlijk wel even lenen, vertelde Plasterk later in het debat over de toen nog stuk gelopen formatie. En dus ging Omtzigt met de auto van Plasterk naar een hotel in Den Haag om daar journalisten in te lichten dat hij stopte met de formatie.
Wat Plasterk vervolgens moest vernemen via de journalisten.
Via de media, ja. En dat maakt het, nou ja, tussen die twee mannen zat het dus niet goed.
Nee, maar er is excuses voor gemaakt.
En daar is excuses voor gemaakt. Die was aanvankelijk binnenskamers al gemaakt. Maar Omtzigt wilde toch ook wel dat publiekelijk duidelijk zou worden gemaakt dat de lucht geklaard was tussen hen. Daarop besloot Ronald Plasterk een ingezonden brief te sturen naar De Telegraaf.
Ja.
Die afgelopen vrijdag werd afgedrukt.
Op de voorpagina?
Op de voorpagina. En natuurlijk ook gewoon in de brievenrubriek. En toen wist iedereen wat Plasterk tegen Pieter had gezegd. Namelijk, sorry.
Sorry Pieter.
Sorry Pieter. Voor dat hij die juice, zoals je het kan noemen.
Dit is wel politieke juice, ja.
Ja, in de Tweede Kamer had verteld. Het had beter binnen kamers kunnen blijven. Alleen ook Omtzigt zegt daarover, en dit is ook weer qua detailniveau toch wel interessant in hoe dat soort dingen gaan, dat Omtzigt helemaal niet zat te wachten op zo'n manier van excuses maken in, volgens mij, of het AD is de grootste krant van Nederland of de Telegraaf, dat weet ik niet precies, maar een van de grootste kranten van Nederland in een ingezonden brief. Als je dat doet bijvoorbeeld bij een persconferentie, als je nog eens naar wordt gevraagd van, goh, u vertelde dat toen in de Kamer, hoe kijkt u daarop terug? En dat je dan zegt als premierskandidaat dat was ook gewoon niet netjes. Ik heb mijn excuus aangeboden. Bij deze mag dat ook publiekelijk bekend zijn dat ik daarvoor sorry heb gezegd tegen Pieter. Dan kan je gewoon weer samen met elkaar door.
Nu lijkt het net alsof je Omtzigt in de zeik neemt eigenlijk.
Ja, en zo voelde Omtzigt dat ook. Er is zelfs geprobeerd om die brief in ieder geval dan niet op de vrijdag te laten plaatsen, geloof ik, maar nog in de zaterdagkrant. Maar goed, de Telegraaf had de brief al in handen.
Ja.
Het stuk was gemaakt. Dus hup, naar de voorpagina. Een heel logisch journalistiek besluit natuurlijk.
Toch speelde er wel meer dan slechts een Sorry Pieter verhaal. Er was ook we kunnen het noemen een integriteitskwestie rond Ronald Plasterk.
Ja, er worden het Amsterdams Universitair Medisch Centrum, het AUMC, of het Amsterdams UMC, doet onderzoek naar toen Plasterk hoe Plasterk patenten heeft verkregen die een onderzoeker van hen in handen had eigenlijk.
Ja.
En dat is een kwestie die NRC een andere kant aan het licht heeft gebracht en waarvan eigenlijk onduidelijk is of Plasterk, die miljoenen heeft verdiend aan die patenten.
Ja, naar verluidt rond 32 miljoen.
Ja. Hoe dat in zijn handen is gekomen en of dat rechtmatig is gegaan. Of dat hier eigenlijk een beetje misbruik is gemaakt van publiek geld. Want dat onderzoek is met publieke middelen gefinancierd natuurlijk. Alleen, daar loopt een onderzoek naar.
Ja, binnen de universiteit loopt daar. Dus niet eens dat het OM of...
Nee. Echt, de universiteit doet daar onderzoek naar.
Ja.
En dat is dus de integriteitskwestie, zoals het wordt genoemd. Die nog speelt rondom Plasterk. Maar in wat de vier partijen overeen zijn gekomen, is dat de bewindspersonen van onbesproken gedrag moeten zijn. Ja. Caroline van der Plas zei later daarop dat ze dan maar een baby moesten vragen als premier. Want die heeft natuurlijk nog niks gedaan, behalve misschien een vuile luier bezorgd. Maar het is een beetje flauw natuurlijk, want het is heel begrijpelijk dat toch een kwestie die om bijvoorbeeld publiek geld gaat, waarmee dat onderzoek was gefinancierd, is natuurlijk wel gewoon belangrijk dat daar eerlijk en fatsoenlijk mee is omgegaan.
Ja.
Dus het is volgens mij heel begrijpelijk dat je Plasterk niet beoogd premier maakt op het moment dat er zo'n onderwerp nog speelt.
Dit alles bij elkaar heeft er uiteindelijk toegeleid dat Ronald Plasterk zich terugtrok.
Ja.
Terwijl die nooit officieel kandidaat is geweest.
Nee, ja.
Maar niet officieel wel.
Officieel niet, officieel wel. Dat is een heel goed woord. Ja,
nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ja.
En eigenlijk,
heb jij al aangemeld?
Ik ben nog niet gevraagd.
Het is niet aan de orde. Ik ben nog niet gevraagd. Ik wil er niet op ingaan.
Ja.
Ja.
Nee, en eigenlijk met die gedachte gingen we uiteindelijk het debat in.
Toch, dat klopt, ja.
Toch een beetje, dat je denkt, waar zijn we precies?
Ja, dat wordt nog eens versterkt, omdat in dat debat ging over de afgelopen formatiefase. Maar dus ook hoe we verder gaan. Want de informatieronde is afgesloten. Daar is een akkoord uitgekomen, dat hoofdlijnenakkoord. En dan ga je dus nu verder met de formatie. En dan wordt er een formateur aangesteld. En eigenlijk is het altijd zo in de Nederlandse politieke geschiedenis dat de formateur de premier ook wordt. Mark Rutte wordt altijd formateur en daarna premier. En soms is hij gelijktijdig natuurlijk demissionair premier. Maar dat is hoe het werkt. Want die formateur, die maakt de ploeg, zeg maar. De ministersploeg wordt dan opgesteld. De posten worden verdeeld. Wie krijgt welk ministerie binnen een coalitie? Als jij gebeld wordt van, goh, wil je minister worden? Wil je staatssecretaris worden? Dan wil je wel weten, wie wordt mijn baas?
Ja, voor wie ga ik werken? Ja.
Wie gaat daar de vergadering in de Trevenzaal voor zitten? Wie zorgt ervoor dat de discussies in goede banen leiden?
Ja.
Dat is een heel logische vraag natuurlijk. Zeker als je ook nog eens bedenkt dat de partijen in principe voornemens zijn om ook om een 50-50 verdeling van mensen van binnen de politiek en buitenstaanders te verzamelen. Ga jij je goede baan als, ik weet niet, wetenschapper, succesvol directeur bij een groot bedrijf opgeven om minister te worden, als je niet eens weet wie daarvan je baas wordt? Dus dat maakt die premierskwestie op dit moment zo belangrijk.
Ja.
Het is ook gewoon een noodverband dat nu is aangelegd, dat Richard van Zwol, de informateur die het samen met Elbert Dijkgraaf deed, die gaat nu door als formateur. De hoop is binnen nu en 4 tot 5 weken, dus dan spreken we al over eind juni, met een kabinet te komen en dus ook een premier. Daar staan we nu.
Maar hij gaat die ministersposten gaat hij vullen, maar die premierspost, daar gaat hij niet naar iemand op zoek, toch? Dat wordt...
Nee, Geert Wilders gaat naar iemand op zoek.
Zijn ze daar nu over aan het praten.
Ja, daar praten ze nu over in Den Haag. En het laat zo goed zien, de hele premierskwestie, hoe broos de fundamenten van de Partij voor de Vrijheid zijn.
Ja, ja.
Want dit is gewoon Geert Wilders die geen, ja, in moderne taal heet dat, people's management kwaliteiten heeft. Het is een partij die om hem draait, die van hem is. Hij is het enige lid. En waar nul is gedaan aan het ontwikkelen van talenten bijvoorbeeld.
We hoorden hier natuurlijk ook al in echo's dat toen Gom van Strien als de laan uit ons gestuurd, ja, dat Ronald Plasterk nogal een konijn uit de hoge hoed was.
Zeker. En überhaupt, en daar is natuurlijk om gelachen, het was, kijk, Gom van Strien verdween na een handvol dagen van het toneel als informateur. Toen werd het Ronald Plasterk een PvdA'er. Daarna werd Kim Putters informateur, ook een PvdA'er.
Ja.
En in plaats van dat bijvoorbeeld Frans Timmermans een keer in debat in de Tweede Kamer heeft gezegd, wat zegt dit nou over uw amateuristische beweging? U vraagt alleen maar PvdA'ers. Wordt het eigenlijk, ja, gaan ze daar eigenlijk een beetje aan voorbij? Terwijl het een heel kwetsbaar punt is voor Wilders. De grote vraag is ook, met wie gaat hij aankomen om de rest van die ministersposten te vullen?
Ja.
De VVD wil heel graag dat een minister van asiel, die er waarschijnlijk gaat komen, een PVV'er is. Want dan leg je de pijn, als het bijvoorbeeld niet lukt, als de uitvoerbaarheid van bepaalde plannen niet lukt rondom asiel, leg je dat bij de PVV.
Ja.
Maar dan moeten ze wel mensen hebben natuurlijk.
Dan moet Guidi Markesoer, die moet dan de minister gaan worden.
Ja, alleen
als
de lijst van de PVV is vrij snel uitgedund. Dus je wil niet te veel Tweede Kamerleden van de PVV het kabinet insturen, want dan zit je met een probleem op je lijst.
Oh, dat kan gewoon. Dan hebben ze, kunnen ze de zetels, krijgen ze zetels,
krijgen ze zetels niet rond. Ze hebben maar een speling van zo'n 8 personen, geloof ik.
Weet je.
En er zit er ook nog wat overlap met de Eerste Kamer. Dus het is allemaal niet.
Het wordt nog een spannende 5 weken.
Ja, dat gaat het wel worden. Al vermoed ik niet dat het hierop stuk loopt. Uiteindelijk weet je dit altijd wel rond te breien. Tenminste, tot nu toe ging het goed. Alleen die premiersvraag moet wel een keer beantwoord worden. En dat kan niet pas over 5 weken.
Nee. De spanning was bij Geert Wilders helemaal niet zo heel erg te zien tijdens het debat. Hij stond vrij ontspannen, stond hij daar iedereen voor een repliek te dienen. Hij werd wel nog gevraagd naar de invulling van de premierspost. Dat ging als volgt.
Nou, ik dacht net nog, ik zou natuurlijk kunnen aftreden vandaag en Fleur Agema politiek leider kunnen maken. Dan gaat zij morgen naar het overleg en dan stelt zij mij voor als de nieuwe minister-president.
Hierop zou het wel klallen.
Ja, tenminste, tot nu toe is dat toegezegd. De 4 partijleiders blijven in de Tweede Kamer. Dat maakt dit kabinet ook extra parlementair. Maak je Geert Wilders premier, zet je hem in het torentje, dan is van het extra parlementaire van het aanstaande kabinet nog minder over dan er op dit moment al is. En het is een grappig grapje, maar het verdoezelt natuurlijk gewoon de werkelijkheid. En de 4 partijen zijn dat onderling overeengekomen. Ook omdat gewoon Geert Wilders als premier niet acceptabel was. Zeker niet voor de partij van Pieter Omtzigt, NSC. Maar ook bij VVD leefde daar wel wat. Zetten daar wel wat vraagtekens bij.
Ja, ja. Wat ik interessant vond aan het debat, want het was eigenlijk vrij kalm. Ik vond het zelfs soms een beetje timide debat. Heel hoffelijk verder. Is dat naarmate zo'n coalitie steeds meer gestalte gaat krijgen, zie je eigenlijk aan de andere kant, zie je bij de oppositie dat het ook steeds meer gestalte kreeg. Ze beginnen een beetje meer dingen te vinden om de coalitiepartijen op aan te vallen. Zo ging de leider van de Partij van de Arbeid, Frans Timmermans, in op de punten van migratie van Geert Wilders.
U weet heel goed dat wat u voorstelt op asiel het nooit zal halen. En dat is bij u ook precies de bedoeling. Want als het asielprobleem zou worden opgelost, dan houdt het bloed op te stromen in de aderen van de PVV. Want het moet een probleem blijven. Vandaar ook dat u de spreidingswet wil intrekken. De ellende in Ter Apel moet groter, niet kleiner. Dat verwijt ik u. Daarmee helpt u Nederland niet vooruit.
Dat is eigenlijk een verwijt van enorm cynische politiek naar de PVV toe?
Ja, wat misschien te begrijpen is omdat het de PVV is. Alleen dit is geen effectieve oppositievoering van Frans Timmermans, die een heel moeilijk debat beleefde. En je kan dit feit natuurlijk de PVV aanwrijven dat ze in dit geval dan geen oplossing willen voor de asielproblemen, omdat de partij dan op zou houden te bestaan. Maar het verweer van inderdaad Geert Wilders, maar ook de andere drie, die wel meer, want er leven rondom het hoofdlijnenakkoord, dat is een terecht punt, veel vraagtekens over de haalbaarheid. Maar het verweer van de coalitiepartijen is natuurlijk gewoon, we willen het in ieder geval proberen om bijvoorbeeld minder aan Brussel te gaan betalen als het om de EU gaat, om een opt-out te krijgen voor migratie in de Europese Unie. En dat is een politieke wens. Er staat wel vaker in coalitieakkoorden, staan politieke wensen die niet altijd even haalbaar zijn gebleken. Als je na ieder kabinet de slotsom zou maken van wat er in een coalitieakkoord stond en wat er uiteindelijk verwezenlijkt is, dan houdt dat niet altijd evenveel over.
Nee.
En dat maakt het een heel simpele aanval die ook makkelijk van je afvalt. En Geert Wilders stond er in het debat heel soeverein. En ik denk dat zijn houding heel goed het belang van ervaring in de politiek laat zien. Hij is de Nestor van de Tweede Kamer. Hij heeft de meeste ervaring. En je ziet toch heel goed aan Frans Timmermans af dat daar wel een ervaren politicus staat, maar niet iemand die nu feeling heeft met de huidige politiek van Nederland.
Nou, je zag inderdaad bij Wilders dat toch dat hij inderdaad de ervaring en ook nog een gochme heeft. Hier horen we hem ook nog.
Hij is sowieso een kundige die beter.
Zeker. En hier horen we hem ook nog in reactie op een interruptie van SP-leider Jimmy Dijk. Misschien kunnen we daar ook nog zo even later op ingaan.
Weet u wat hier misschien de schoen wringt? Is dat wij verantwoordelijkheid hebben genomen. Wij hebben onderhandeld met vier partijen. En uw partij, meneer Dijk, de SP, bestaat volgens mij dit jaar 52 jaar. En u heeft in die 52 jaar landelijk nog nooit iets voor elkaar gekregen. U heeft niet één dag verantwoordelijkheid gedragen. En dit akkoord wat wij nu hebben gesloten, waar we concreet wat voor mensen kunnen doen, met het eigen risico, met de huurtoeslag, met het kindgebonden budget, wat wij nu hier hebben laten zien, hebben wij meer bereikt dan uw hele partij in 52 jaar hier in de Tweede Kamer.
Het lijkt bijna Mark Rutte tegen Geert Wilders dit.
Ja, precies. En dit fragment vind ik, het sleutelmoment weet ik niet, want het debat veranderde er niet door. Maar het is een essentieel moment in het debat, omdat het de verandering van Geert Wilders laat zien. En net hadden we het toch een beetje meer, misschien is dat meer technisch, over het spel als het ware, over het voeren van een debat en wat effectief is. Maar dit raakt aan die inhoud. En Wilders ziet, en dat blijkt ook uit hoe hij het hoofdlijnenakkoord aankondigde, nu de verwezenlijking van dat hij invloed heeft. Hij stond jarenlang buiten de invloed, buiten de macht. En was degene die altijd de ander. En dat maakt het ook, het getuigt ook van grote ironie dat hij nu een partij als de SP aanwrijft geen verantwoordelijkheid te nemen. De man die Geert Wilders is, de man die altijd afgaf op het nemen van verantwoordelijkheid, op het sluiten van compromissen. Ja. En zie hem nou staan in dat Tweede Kamerdebat. Degene die verantwoordelijkheid nemen aanprijst en het compromis verdedigt. Het is de totale omdraaiing van wat Geert Wilders
de nieuwe
meer
Geert
dan 10 jaar heeft gedaan in de Tweede Kamer. Het is in die zin de nieuwe Geert.
Ja, ja, nee, het is. Maar ja, aan de andere kant, we zien de nieuwe Geert, maar we zien ook een nieuwe SP-leider.
Zeker.
Wat vind je eigenlijk van Jimmy Dijk?
Nou, als je dit fragment afzet tegenover, en hier wordt hij de pan uitgeveegd, maar als je het optreden van Dijk afzet tegen dat van Timmermans, dan moet je bij jezelf eens goed afvragen, wie heeft er nou 25 kamerzetels en wie heeft er 5? Want Timmermans heeft de zetels om oppositieleider te zijn, maar het komt er gewoon niet door. En Dijk, die staat met veel meer verve het debat te zoeken met Wilders, weet hem ook de pijnpunten aan te wrijven, waarop hij heeft ingeleverd, wat een pijn doet. Vandaar die uiterst felle reactie, want dat was het van Wilders.
Ja.
En Wilders reageert alleen maar fel als je hem raakt. Terwijl Timmermans, dat laat hij van zich afglijden, omdat het gewoon het hem niet deert. Hij ziet ook, denk ik, dat Timmermans geen zetels van hem gaat afsnoepen. Maar de SP met keiharde kritiek op bijvoorbeeld de pensioenleeftijd die niet wordt verlaagd, waar de PVV al jaren voor staat.
Ja, minimumloon.
Het minimumloon. En de halvering van het eigen risico, dat slechts een halvering is en pas over een paar jaar heen gaat, heeft de SP zomaar een paar echte pijnpunten te pakken die Wilders wel raken.
Ja, nou ja, we gaan eventjes door naar de volgende fragmenten, want na
Wilders kwam Timmermans in het debat.
Die mocht eigenlijk zijn riedel afsteken en werd echt niet onderbroken.
Dus als je oppositieleider bent, dan wordt er meestal ook nog wel op jou gereageerd. Dan komen er mensen naar de interruptiemicrofoon, waardoor je, want zo'n interruptie is misschien vervelend als je midden in je verhaal zit, maar het helpt je wel om wat extra tijd aan je verhaal te breien. En dat gebeurde gewoon niet bij Timmermans.
Vrij pijnlijk dus.
Dat is echt heel pijnlijk.
Ja, ja. Dan toch daarna kwam de VVD-leider Dylan Jezielgus, die kwam aan het woord. Zij werd onderbroken door D66-leider Rob Jetten. En zij werd tegengevraagd naar de financiën. Wat, ja, zoals we in de vorige uitzending hebben besproken, toch een belangrijk punt was voor de VVD. En dat ging als volgt.
Als er dingen tegenvallen, dat u dus met elkaar al een hele strakke afspraak hebt. Namelijk, na omvang van de begroting, snijden in die begroting. En dat betekent dus bij een tegenvallen van ongeveer 1,5 miljard, dat er 350 miljoen van de zorgbegroting afgaat. En ik denk dat het gewoon heel goed is om dat hier nu ook aan de voorkant helder te maken. Want dan weten mensen in Nederland ook waar ze aan toe zijn als het kabinet de komende tijd tegen tegenvallers gaat aanlopen.
Hey, ik heb gedurende de afgelopen 5 maanden vaak gezegd, hoe moeilijk het ook was, dit is eigenlijk de makkelijkste tijd, want we doen alsof de wereld maakbaar is. Je gaat je plannen opschrijven, je gaat de bedragen aankoppelen. En het kan zijn dat er overmorgen, ik hoop het niet, een pandemie op ons afkomt of de oorlog dichterbij komt. Dat kan. En dan moet je daar ook op voorbereid zijn.
Ja, er werd een heleboel besproken hier. Maar ik wil als eerste even ingaan op wat Rob Jetten zei. Namelijk, die stelde van, er zijn vooraf al afspraken gemaakt voor in het geval er tegenslagen zijn waarop bezuinigingen volgen.
Ja.
Dat die dan evenredig van alle begrotingen af worden gehaald. Is dat normaal dat zoiets vooraf al besproken en ook al openbaar wordt gemaakt?
Nou ja, dat is niet per se normaal. Normaal moet je als ministerie zoeken in je eigen begroting als je zelf een tegenvaller hebt. Maar deze aanscherping wilde de VVD en ik NSC denk ik ook, omdat de PVV en BBB gewoon een stuk minder op hebben met de begrotingsdiscipline die andere twee partijen wel hebben.
Ah.
En het is zo, want dat zei Jezielgus later, van het is allemaal niet maakbaar. Soms kan er iets gebeuren, bijvoorbeeld kabinet Rutte 4 had net als het coalitieakkoord geschreven, alles stond klaar. Ze waren 2 of 3 weken aan het werk en de Oekraïne-oorlog barstte uit. Rusland viel Oekraïne aan. De pandemie overviel natuurlijk ook het kabinet totaal. Dat zijn natuurlijk zaken waarop je dan moet inspelen, ook met je begroting. Het enige wat gewoon waar Jetten denk ik meer op in had moeten gaan, is dat dit kabinet in zijn begrotingsbeleid eigenlijk totaal geen ruimte maakt voor het opvangen van tegenvallers. Ze zitten redelijk maximaal aan de grens van het begrotingstekort. Die staat in 2028 op zo'n 2,7%, dat is 0,3% onder de Brusselse norm. In 2026 overschrijden ze hem zelfs met 0,3%. Terwijl het gaat ontzettend goed met de Nederlandse economie. Die draait als een tierenlier. De werkloosheid is laag. En toch blijft de overheid nu uitgeven, uitgeven, uitgeven. Er zit een stukje lastenverlichting in het pakket van de 4. Terwijl, is dat nu nodig? De overheid kan op dit moment veel zuiniger aandoen, zou dat ook moeten doen, zodat je juist je buffers opbouwt voor als er een nieuwe pandemie is, een nieuwe oorlog uitbarst, of weet jij veel wat voor gekkigheid er kan ontstaan in zo'n kabinetsperiode van 4 jaar. En dat is eigenlijk kritiek die in mijn ogen te weinig wordt geuit in Den Haag. Dit hele pakket van toch vrij riant overheidsbeleid richting de burger en ook bedrijfsleven is niet per se nodig. Er kan veel zuiniger aan worden gedaan, zodat we wat meer over hebben als het misdreigt gaan. Want met 2,7, met een begrotingstekort van 2,7% heb je dus maar heel weinig voor je over de Brusselse regels heen gaat.
Ja, dus de buffers zijn ook gewoon dun.
Ja.
Oké, ik wil nog ingaan op één laatste onderdeel, laatste fragment ook. Pieter Omtzigt, die kwam op een gegeven moment ook aan de beurt om te spreken. Daar werd hij onderbroken door de aanstaande oppositieleider Frans Timmermans. En dat ging als volgt.
Op het moment dat het gezegd wordt door een Kamerlid van de PVV over nepvolk, dat de woordvoerder van Nieuw Sociaal Contract die erbij is zijn mond houdt, niks zegt. Op het moment dat Wilders zegt, mij is een politiek proces aangedaan, hoor ik uit de bankjes van NSC geen enkele reactie. Op het moment dat Wilders zegt, vluchtelingen zijn bezetters, hoor ik vanuit NSC op dat moment geen enkele reactie. Ik wil u niet de maat nemen nu. Ik wil u alleen maar voorhouden dat als u zwijgt, als iemand iets zegt wat in strijd is met de democratisch ethos, stemt u in feite toe.
Ja, ik heb hem even eruit gepakt omdat ook de reactie van Pieter Omtzigt eigenlijk een was van onderkoelde woede. Die trok zich het heel erg aan. Maar ook omdat we de geruchten hebben gehoord dat er nogal wat verdeeldheid is binnen de NSC-fractie. Is dit dan een effectieve lijn van oppositie van de Partij van de Arbeid GroenLinks-leider?
De woede van Omtzigt laat zien dat het hem wel raakt. En het is natuurlijk terechte kritiek. Zeker omdat Omtzigt degene is die niet met de PVV wilde. Mm-hmm. Hoeveel NSC'ers zouden voorafgaand aan 22 november, de stembusgang, hebben gedacht dat zij onderdeel van die nieuwe beweging voor goed bestuur en bestaanszekerheid samen zouden gaan regeren met de PVV. Het is ook de reden, precies dat, NSC ontkent dat hier sprake is van een coalitie. Het is een politieke samenwerking, zoals ze zelf benadrukken. Maar in heel veel heeft het natuurlijk wel weg van een coalitie. En die term extra parlementair kabinet die om zich te pas en te onpas aanhaalt, verdoezelt dat een beetje. Maar dat is een flinterdunne verdediging. Want heel veel heeft dit aanstaande nieuwe kabinet gewoon weg van een klassiek meerderheidskabinet zoals we dat kennen. Verder is het wel grappig in het fragmentje dat die term democratisch ethos, wat geloof door het CDA als eerste is gemunt,
Bontebal.
Echt wel, ja, Bontebal, toch impact heeft gemaakt in Den Haag. Want je hoorde het veel vaker terugkomen in het debat gisteren. Zeker bij dit soort aanvallen, waarbij je toch, ja, NSC en ook de VVD krijgt ermee te maken, de kritiek krijgt dat ze gaan samenwerken met wat zeker linkse partijen als Volt zelfs extreem rechts noemen.
Ja, dat was ook een woordenspel natuurlijk.
Ja, dat is echt een woordenspel, ja.
Ja. Ik wil even gaan afronden. Kijk, we hebben natuurlijk net al aangegeven dat we een formateur hebben. Van Zwolle die gaat op zoek om
naar de ploeg.
De poppetjes. Daar kunnen we het wellicht over 5 weken over hebben. Maar wat staat ons verder voor nu dan nog te wachten? Is het gewoon wachten tot de volgende deadline is verstreken en dan naar het bordes?
Dat is wel de snelste route zoals ze hem willen bewandelen. En het is misschien nog goed om uit te leggen waarom dat zo belangrijk is, dat ze eigenlijk wel die termijn van 5 weken die nu genoemd is, zich daar ook aan gaan houden. Want hoe het er inderdaad uitziet is dat de partijen blijven met elkaar in gesprek. Dat gaat over de verdeling van bijvoorbeeld ministersposten. Henk Vermeer van BBB liet onlangs vallen in een talkshow dat nog niet precies was afgekaart. En dat bijvoorbeeld BBB graag extra ministersposten wilde, omdat zij heel veel Eerste Kamerzetels hebben die ook van belang zijn. Terwijl normaal wordt die verdeling gemaakt op basis van het aantal Tweede Kamerzetels.
Okay.
Daar moeten ze het nog over eens worden. Dan natuurlijk die invulling. Dat zal ongetwijfeld beginnen met de premiersvraag. En voor de rest hebben de meeste partijen echt wel namenlijstjes liggen met wat ze ongeveer wensen. En dan zit je dus al, als Van Zwol dat allemaal geregeld krijgt binnen die 5 weken, zit je op eind juni. Ja, en dan moet je er ook wel echt willen staan. Eind juni, begin juli. Want lukt dat niet, dan werkt het huidige demissionaire kabinet lekker verder aan de voorbereidingen van Prinsjesdag.
Oh ja.
Aan de nieuwe begroting van de Rijksoverheid. En heb jij daar niks over te zeggen?
Ben je een heel jaar kwijt eigenlijk?
Nou, je bent een goed half jaar kwijt tot aan de voorjaarsnota die begin volgend jaar er weer ligt. Waarop je pas kan bijsturen. Dus je wil eigenlijk er vanaf het begin van de zomervakantie staan, zodat je meteen flink aan de bak kan om Prinsjesdag te halen. Om dat beleid, wat je nu in dat hoofdlijnenakkoord uiteen hebt gezet, ook werkelijkheid te maken. Want anders komt daar heel weinig van terecht. En zit je dus eigenlijk nog met de overblijfselen van Rutte 4, die het begin van jouw ministerschap bepalen.
Oké. Nou, dan worden het, zoals we aan het begin van de uitzending eigenlijk al zeiden, worden het echt wel een hele spannende 5 weken.
De druk zit er wel op.
Ja. Ik hoop dat hier dan nog wat uitlekt. Dan kan de geruchtenmolen weer starten. Ik ga ook niet meer vragen naar voorspellingen voor de premierspost. Want elke keer als je denkt dat je er bent, dan gebeurt er iets.
Verandert het weer.
Dan verandert het weer. Victor, heel erg bedankt. Nogmaals.
Graag gedaan.
En we spreken elkaar snel weer.
Zeker.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.